Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we de gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ter voorbereiding op de dienst zingen we nu van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Het eerste en het tweede vers van Psalm 65. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 42 en daarvan de versen 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. O mijn ziel, wat buigt u neder? 2 en 3 van Psalm 42. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte nummer 52. Wie op de Heer vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt maar voor altijd blijft. Op toonhoogte 52. We stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat, toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u in gebed. En daarmee mogen we tot u komen om u alles uit te zeggen, voor te leggen, wat ons hoog zit, wat ons diep raakt, wat ons getroffen heeft, wat ons vreugde verschaft. Ja, in alles mogen we tot u komen met onze gebeden. Heren, we danken u dat u dat middel en die mogelijkheid hebt gegeven en ook nog steeds hebt gelaten. Geef dat we er maar vaak en veelvuldig gebruik van maken. Niet als tovermiddel, maar als middel om tot u te naderen. U die hoge heilige God en wij die nietige nederige mensen, van wie uw woord zegt dat we stof zijn. Dat is ook heel vaak gebleken in het voorbije jaar. En we zullen het ook straks weer horen bij het noemen van de namen van hen die ons zijn voorgegaan. We zijn nog in het heden. In het heden van de genade. We mogen er weer zijn vanmorgen en vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord. En we danken u daarvoor. Laat het ons tot troost zijn en tot bemoediging, tot onderwijs en tot vermaning. En dat het ons heel dicht houdt bij u en brengt bij u. Zo dat we niet gaan dwalen of dwarrelen, zoals bladeren die van de bomen vallen, maar dat we ons hechten door het geloof aan u, Heere Jezus Christus. Wil dat werken steeds weer opnieuw en onderhouden en sterken door de band van uw woord, gedreven door uw geest die met dat woord werkt. Heere God, we bidden u voor elkaar vanmorgen in deze laatste dienst van het kerkelijk jaar, die we ook de eeuwigheidszondag noemen. We bidden u om kracht en sterkte, maar bovenal ook om open oren die horen en om een hart dat opmerkzaam is op de dingen van u. Zo dat we ook getroost voort kunnen gaan aan uw hand alleen. Wil ons dan leiden en wijden, ons hier in de kerk en allen die thuis met ons meeluisteren. En we bidden u, Heere, bereid ons uw zegen. En laat uw woord in ons leven de volle voorrang hebben. En dat we dat merken ook. Heere God, we bidden u voor ons luisteren en spreken, zingen en orgelspel. Als we koster zijn, laat alles mogen geschieden met eer en eerbied die we u bieden. Wil ons vergeven, o God, al ons ongeloof en al onze twijfel, al onze liefdeloosheid. Heere God, we bidden het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de Bijbel, uit het tweede koningenboek. Daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. Twee koningen 2, de eerste 14 versen. Het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen ze in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren naar Elisa toe en zeiden tegen hem: weet u dat de Heere heide uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze beide verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En ze beide stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld. En ze gingen er beide door over het droge. Het gebeurde nu, toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag me wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan, in het bijzonder bij de verzen 12b en 13a van 2 Koningen 2. Toen greep Elisa zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we uit Op Toonhoogte, nummer 120. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. Wees bij mij nu de dag ten einde spoedt. Ik heb u nodig. Uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Houd Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog. 120 uit Op Toonhoogte zingen wij. Gemeente des Heren, het is door de tijd heen nu alweer de 12e keer dat we over Elia preken. Begin september zijn we ermee begonnen, net na de grote vakantie. En vandaag stoppen we ermee op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vlak voordat de periode van Advent begint. En op de laatste zondag van het kerkelijk jaar komt het sterven van Elia aan de orde. Dat zeg ik verkeerd. Elia is niet gestorven. Elia is heen gegaan. Het is het heen gaan van Elia. Heel letterlijk het heen gaan naar de hemel. En je weet hoe dat ging bij de Heer Jezus Christus. Toen bleven de discipelen maar staan kijken. Ze waren niet weg te branden. Ja, zo kun je stilstaan bij wat, bij wie niet meer is. Je kunt ook verder gaan met wat bleef, met wat nagelaten werd, met een erfenis. En daar gaat het hier over, bij het heengaan van Elia, wat hij achterlaat. En daarover gaat het ook op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de namen van onze gestorven medebroeders en zusters weer laten klinken. De namen van hen die ons zijn voorgegaan. Dat doen we vandaag op deze laatste zondag van dat kerkelijk jaar die zoveel herinneringen oproept. Want wij hebben een lege plaats. En misschien wel meerdere lege plaatsen. Maar wat houden we over? En hoe kunnen we toch verder? Maar boven alles uit, ook vanmorgen weer, we laten ons leiden door het woord van onze God. Tot troost en tot bemoediging. Wie, wat ons ook ontviel, dat blijft het woord van onze God. De God van dat woord niet minder. Hoe is dat gegaan met Elia? Eigenlijk had Elia na een aantal hoogtepunten in zijn leven het liefst dat er nu maar definitief een punt gezet werd. Hij vond het genoeg. Hij werd immers op de hielen gezeten door Izebel, de vrouw van koning Ahab. Zij staat hem naar het leven. Ze wil hem vermoorden. Maar het is niet aan ons, hè, om het moment van overlijden te kiezen. Niet op een Izebelse manier. Niet op wens van Elia. En dat discussies oproept in de media, dat is ons in de afgelopen maanden ook wel gebleken. Elia die wilde sterven. Hij lag al weggekropen onder een bremstruik. En later zoekt hij zijn toevlucht in een grot. Maar daar heeft God nog één opdracht voor hem. Elisa, de zoon van Safat, moet je tot profeet gaan zalven in jouw plaats, Elia. En dat gaat hij doen. Elia zoekt Elisa op. Moet je nagaan hoe die opvolger van Elia heet in een tijd waarin de namen van de afgod Baal al in de mode waren, hebben zijn ouders hem toch nog maar mooi Elisa genoemd. God is redder, betekent dat. Wat een naam, wat een belijdenis. God is redder. Ook nu nog. Ook naar de toekomst toe. Elia die vindt Elisa op de akker, want Elisa was daar aan het ploegen. En als Elia hem daar dan aantreft op die akker, dan gooit Elia hem zijn mantel tegemoet. Dat is vreemd. Had hij het warm? Nee, dat is een symbolisch gebaar. Net zoals in de oudheid iemand anders een handschoen toe kon werpen. Wat betekende van kom maar op, ik wil met jou de strijd aan, we gaan een duel aan. Zo gooide Elisa zijn mantel tegemoet. Elia had een mantel van kamelenhaar, woest en ruige stof. En tegelijkertijd een kledingstuk dat je beschermt in de woestijn tegen de kou, 's nachts met name. Maar waarin je ook kon wegschuilen tegen loeiende zandstormen die over je heen trokken. Dit kledingstuk was heel kenmerkend als gewaad voor de profeet. Johannes de Doper liep er later ook in. Dat is als het ware het handelsmerk van een profeet. Het was voor Elia zoiets als een toga, zeg maar. Het was voor Elia het teken van zijn roeping. Het is diezelfde mantel als waarmee Elia zich omwikkelde toen de Heere God aan hem voorbijgetrokken was door een wind, een aardbeving en een vuur aan hem te laten merken, waarin God trouwens niet was. En aan het eind komt er dan dat zuizen van die zachte stilte. En als Elia dat hoort, dan kruipt hij weg, hij duikt weg in zijn jas. Hem niet gezien, hij hult zich in schaamte. In zelfmedelijden misschien wel. Maar goed, God gaat dan niet akkoord met zijn ontslagaanvraag. Er komt een soort regeling voor Elia om af te vloeien, maar niet nadat hij eerst orde op zaken heeft gesteld. Nou, en daarom krijgt Elisa die mantel van Elia toegeworpen op de akker. Hij wordt als het ware geroepen. En dat is Elisa gelijk duidelijk. Hij verlaat zijn runderen en hij rent achter Elia aan en hij zegt tegen hem, laat me toch eerst even mijn vader en moeder kussen, afscheid nemen en daarna zal ik u volgen. En dan is het na verloop van tijd zover, Elia heeft een aankomend opvolger. En dan komen we bij 2 Koningen 2 terecht. Elia, die neemt Elisa mee richting zijn laatste reis. En die weg die loopt van Gilgal naar Bethel en van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. En steeds probeert Elia om van Elisa af te komen. Steeds zegt hij, blijf jij nou maar hier. Want God heeft mij opdracht gegeven om verder te gaan. Maar Elisa wil bij zijn meester blijven tot het laatste moment. Want Elisa weet wat er gaat gebeuren. Hij weet dat God zijn meester zal gaan wegnemen. En dat blijkt ook wel uit de gesprekken die hij onderweg heeft met die leerlingprofeten bij Bethel en bij Jericho. En zij weten er ook van. En het is net alsof zij dat als een nieuwtje aan Elisa bekend willen maken. Hey joh, weet je wel, jouw meester die gaat je verlaten. Op de een of andere manier, het staat er niet bij hoe, is dat geheim ook bij hen bekend geworden. Maar dan is het ook uiterst scherp en uiterst sterk hoe Elisa dan antwoordt aan Elia bij herhaling. We lazen het. Zo waar als de Heere leeft en u leeft, Elia, ik zal je niet verlaten. En dan trekken ze weer samen verder naar de volgende plek. Velen van ons die weten ervan. Zeker wanneer het heengaan voorafgegaan is door een sterfbed. Velen weten ervan een periode van samen optrekken naar dat moment, alleen je weet niet wanneer. Een tijd ook van samen de laatste dingen delen. Soms ook een tijd van machteloosheid. En met je rug tegen de muur staan. Tijd van hoop en vrees. Een moeilijke tijd. Een tijd van bidden, vechten. Strijden voor Gods aangezicht. Een tijd van afscheid nemen. Maar ook een mooie tijd soms. Om die laatste dingen, juist die laatste dingen, met elkaar te bespreken. Om het erover te hebben wat het geloof voor je betekent. En wat je enige houvast, je enige troost is. Zowel in het leven als in het sterven. Heel veel mensen gaan die laatste tijd ook uit de weg. Ze zijn er bang voor. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Ik ben er eigenlijk wel een beetje bang voor. Ja, terwijl je het misschien wel had beloofd aan elkaar. Trouw te zijn tot de dood ons scheidt. En dan hoort dat optrekken in die laatste levensfase er toch ook bij. Ook al heb je daar geen ervaring mee. En ook al staat het je misschien wel tegen. Het er zijn voor elkaar in het gezin, in de familiekring, in de gemeente. Juist ook bij leven en welzijn, omdat je nooit weet of er wel een tijd van afscheid nemen komt. Want dat gebeurde ook abrupt, plotseling, ineens voorbij. Zijn er onder ons die dat ook hebben meegemaakt? En we hadden vaak nog zoveel. Hier in 2 Koningen 2 komt een gesprek over een erfenis. Wat Elia voor Elisa nalaat. Elisa die heeft gevraagd om 2 delen van Elia's geest. Een dubbel deel. Wat betekent dat? Iets te mogen krijgen, maar dan dubbelop. Weet u, daarmee stelt Elisa zich op als eerstgeboren zoon van Elia. De eerstgeborene, die kreeg een dubbel deel van de erfenis. En daar doet Elisa hier een beroep op. Alleen Elia die zegt dan, ja hoor eens Elisa, je vraagt wel iets heel moeilijks, want over zijn geest, over zijn geestelijke gave, over in feite Gods geest, kan Elia niet beschikken. Dat ligt helemaal in Gods handen. En die verschillende gaven van Gods geest, die geeft hij aan wie hij wil en wanneer hij wil. En daarom zegt Elia ook, God zelf zal het je laten zien als ik bij je weggenomen word. Dan zal het gebeuren. Maar als dat niet het geval is, ja, dan zal het niet gebeuren. Klinkt heel logisch, hè? Maar hij legt het in de handen van God. In feite zegt Elia, laten we dat nou maar rustig aan de Heere God overlaten. En niet gaan dwingen of afdwingen. Aan hem overlaten. Dan is het goed. En laten we maar niet op de dingen vooruit lopen. Zo lijkt Elia te willen zeggen. En wanneer ze dan al pratend verder lopen, en er staat niet overgeschreven waar het gesprek over gaat, dan gebeurt er plotseling iets. Iets dat eigenlijk onbeschrijfelijk is. Een vurige wagen met vurige paarden die komt en maakt scheiding tussen Elia en Elisa. En Elia die vaart in een storm naar de hemel. Dat is Elia's laatste reis. Wat een aparte uitvaart is dat. Fel en vurig, zoals Elia gestreden heeft voor zijn God. Zo is ook zijn heengaan. Is het eigenlijk niet prachtig als zo je einde een overwinningstocht is? He, een totaal ander einde dan dat Elia zichzelf had voorgesteld toen die daar nog onder die bremstruik lag. God had wat beters voor hem op het oog. Kijk, bij Elisa brengt dat verdriet en brengt dat ontzetting. En als reactie daarop, dan scheurt hij zijn kleren in stukken. Als teken van rouw, als teken van verdriet, als teken van pijn. Als teken daarvan dat er een gapend gat in je leven gekomen is. Mijn vader, zo roept Elisa Elia nog na. Hij weet zich, om zo te zeggen, een geestelijk kind van deze profeet. En nu is het werkelijkheid. Elia is er niet meer. Weggenomen, opgevaren naar de hemel. Feest in de hemel. Verdriet op de aarde. En dat is begrijpelijk. Want niemand kan toch ook maar iemand missen. De kinderen in de kerk die kennen waarschijnlijk wel de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Jozef die had ook zo'n mooie mantel. En Jozef wilde graag de meester zijn. En dat liet hij merken ook. En dat pikten zijn broers niet. Die gooiden hem in de put. En dan denkt Ruben, de oudste broer, ik krijg hem wel, want ik haal hem eruit en ik zorg dat hij goed terecht komt. Maar Ruben komt bij de put en Jozef zit er niet meer in, hij is leeg. En ook dan scheurt Ruben zijn kleren. Want Jozef is hem tussen de vingers door ontsnapt, weggeroofd. Maar dat je dat scheuren van de kleren ook zomaar kunt doen, daar legt bijvoorbeeld iemand als de profeet Joël de vinger bij, als die zegt, scheur je hart en niet je kleren. Bekeer je tot de Heere je God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En Hij heeft berouw over het kwaad. De hoge priester Caiaphas in het proces tegen Jezus, die scheurt ook zijn kleren. Als Jezus getuigd heeft dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Dat is geen rouw, maar dat is ontzetting waarom Caiaphas dat doet. Want dit kan toch niet, dat iemand zich de Zoon van God noemt. Dit is de oneerbiedigheid ten top. Zomaar wat voorbeelden in erg nare gevallen, schrikbarende gevallen, dat mensen hun kleren scheuren. Nou, daar staat Elisa dan ook nu met zijn gescheurde kleren in handen. Dat houdt hij over aan dit heengaan van zijn geestelijke vader Elia. Ja, wacht even. Hij houdt nog meer over. En meer nog houdt hij over van Elia die is heen gegaan. De mantel van Elia die van hem afgevallen is bij het heengaan naar de hemel, die is hem nagelaten. als teken van opvolging. Nee, niet als een toverstok hoor, zoals hij hem even later gebruikt om de Jordaan te splijten, zodat er een pad komt. Niet om daar kunstjes mee te doen. Het is symbolisch wat hier gebeurt. En hier gebeurt nou precies waar Elisa om had gevraagd aan Elia: geef me een dubbel deel van uw geest. En Elia had gezegd: in het heen gaan zal God daarvoor zorgen. En zo niet, ja dan niet. God zorgt hiervoor. Niet Elia heeft de mantel afgeworpen naar Elisa toe. Hij gleed van hem af en werd hem nagelaten. Zo moet Elisa in de kracht van Elia, gedreven door diezelfde God en diezelfde geest van God, aan het werk. Wat een erfenis. Een dubbel deel. Als je deze geschiedenis, als je daarover nadenkt, hè, en je laat hem op je inwerken, tot je doordringen, dan gaan ongetwijfeld je gedachten heen, ook naar het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus ook ten hemel voer, niet op dezelfde manier als Elia met een vurige wagen, met vurige paarden, maar een wolk nam hem weg van voor de ogen van de discipelen. En wat laat Jezus dan achter? Zijn kleren, die werden bij de kruisiging hem al afgenomen, verloot en verdeeld, en die was hij kwijt. En in het open graf, daar liggen een paar opgerolde doeken, waar zijn gestorven lichaam ingerold was geweest. Jezus vaart ten hemel, maar geen mantel die hij achterlaat. En toch, hè? En toch roept de apostel Paulus ons ertoe op: bekleed u met de Heere Jezus Christus. Hij zegt dat in het verband met licht en donker. De nacht is ver gevorderd en de dag is dichtbij gekomen. Laten we daarom de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we alsof het dag is op een gepaste manier wandelen, leven, doen en laten. Niet in de zonde, niet in ruzie, niet in afgunst. Nou, wat kan dat soms ook voorkomen, hè? Helaas ook na een overlijden. Nee, zegt Paulus, bekleed u met de Heere Jezus Christus. Hul je in het gewaad van het woord van Jezus Christus. Zo zegt de hervormer Calvijn. Waarom dat? Nou, dan krijg je andere verlangens. Dan krijg je andere begeerten. Niet naar het hier en het nu in deze wereld. Maar dan laat je je hart zijn daar waar je schat is. In hem alleen die de dood overwon en die het echte leven aan het licht heeft gebracht. Bekleed u met de Heere Jezus Christus. Dan leven we in hem, bewegen we ons in hem en bestaan we in hem. Die mantel van Elia, ik geloof het vast, Elisa die droeg hem met ere. De mantel van Christus, nee, dat is niet de lijkwade van Turijn, maar dat is Christus aandoen door de Heilige Geest en door het gewaad van zijn woord. Dat betekent ook getroost en bemoedigd verder kunnen. Niet in eigen kracht, maar omgord en omgeven door hem die macht heeft over leven en dood. Door hem die zelfs de dood overwon. En omwille van wie? Door het geloof in hem, ik mag weten, ik zal geen verderving zien. Leven met een leegte is erg. Is eenzaam. Maar leven zonder erfenis in Jezus Christus is erger. Dat is geen leven. Bekleed je met hem door het geloof alleen. Hij die de dood overwon draagt en sterkt en troost en helpt verder. Zie op hem, bekleed en wel. Wat zie ik? Wat hoor ik? Heb je nieuwe kleren? Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 56, vers 4 en 5. En ik wil de organist verzoeken om nog even door te spelen dat we deze verzen gezongen hebben, omdat de kindernevendienstkinderen ook terug zullen komen. Psalm 56, vers 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 56. Op deze eeuwigheidszondag gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan. Het leven dat we leven is, hoe mooi ook, toch niet eindeloos. Er volgt een eeuwigheid. En dat gaat niet op de rij af. In Jezus' naam vraag ik je, ben je er klaar voor? Hem te ontmoeten die in zijn Zoon Jezus Christus als zaligmaker van zondaren zich aan ons heeft bekendgemaakt. Ben je er klaar voor? Wanneer ik u de namen noem, verzoek ik u, voor zover het mogelijk is, om op te staan van uw zitplaatsen. En nadat de namen zijn voorgelezen, nemen we enkele ogenblikken stilte in acht. En daarna zingen we uit Psalm 90, de versen 6 en 9. Ik verzoek u op te staan. Op 30 januari van dit jaar overleed Adriana Roelofje van Bruggen de Haas, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 85 jaar. Op 15 februari overleed Aaltje van den Berg van Beem, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 95 jaar. Op 20 februari overleed Herman van Eldik, Lindehoflaan 13, zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 76 jaar. Op 21 februari overleed Wilhelmina Hommersom Wouters, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 96 jaar. Op 3 april overleed Dirk Hermsen, gewoond hebbend Oudedijk 15, op de leeftijd van 68 jaar. 12 april kwam het levenseinde voor Johanna Francina van Ingen van Ingen, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 95 jaar. 14 april overleed Alida Geertruida Stam van de Voren, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim. Zij werd 91 jaar. 5 mei kwam te overlijden Roelof Dirksen, gewoond hebbend Kerkstraat 20. Hij werd 84 jaar. 7 juni overleed Uliana Antonia Roelofina Hommersom van de Hatert, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 93 jaar. 7 juli overleed Johannes Pieter van de Voren, burgemeester Houtkoperlaan 28. Hij werd 81 jaar. 8 juli overleed Hendrik Cornelis van den Berg, gewoond hebbend Bonengraafseweg 54, op de leeftijd van 68 jaar. 11 juli overleed Johanna de Rooi Jansen, gewoond hebbend Weijert 16, op de leeftijd van 69 jaar. Op 16 augustus overleed Gerredina van den Belt Veneklaas, gewoond hebbend Aalsmeerstraat 5. Zij werd 55 jaar. Op 27 oktober kwam te overlijden Jaantje Johanna Cornelissen Cornelissen, gewoond hebbend in zorgcentrum Elim. Zij werd 92 jaar. Jongstleden, 1 november overlijdt Piet Antoni van Kleef. Gewoond hebbend Meidoornstraat 24 op de leeftijd van 70 jaar. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden, wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken, uw liefde, uw macht behoed ons voor bezwijken, sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en te allen tijd. We zingen Psalm 90, de versen 6 en 9. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u als de God die leeft en regeert. Juist ook nu we zoveel lege plaatsen hebben opgenoemd, die mensen hebben achtergelaten die ons lief en dierbaar waren en er nu niet meer zijn. Ze gingen ons voor. Het geeft bij ons een leegte en verdriet. En wij moeten rouw dragen. En dat is zwaar werk. Geef, Heere God, dat we er niet onder doorgaan. Maar sterk ons. En geef ons kracht om dat te kunnen, om dat te doen. Wat eigenlijk ondoenlijk is. Geef ons daarom ook de jas van uw woord. Dat we Jezus Christus omdoen. Aandoen. En ons daarmee bekleed weten. Omdat hij degene is die de dood de baas was. En blijft. Omdat hij degene is die de dood overwonnen heeft. Omdat hij degene is die door zijn woord en geest uitdeling houdt aan ons die daar nog voor staan. Geef dat we het ter harte nemen. En niet alleen onze kleren scheuren, maar onze harten. En ons wenden tot u. Laat u voor ons een bron van troost zijn, o God. De bron van enige troost in leven en in sterven. En houdt u ons vast. In onze moeite en zorgen, in ons verdriet, in ons heen en weer geslingerd worden. En wilt u onze tranen drogen. Heere God, we willen u vragen of u een God wil zijn van nabij. Ook als er misschien in het verre grijze verleden ons mensen ontvielen. Waarvan wellicht de wonden weer dicht gaan, maar de littekens zich nog laten gevoelen. Heere God, we bidden u, ook als ongeboren leven werd weggenomen. En de schrijnende pijn die dat achterlaat. Heere God, we willen u vragen om troost opnieuw, ook in deze. Wilt u als een goede herder zorgen, zo dat we verder kunnen en het ondraaglijke kunnen dragen. Wil gedenken, Heere God, en ieder die lijkt te leven voor het leven zonder te beseffen dat het eindig is. Dat wil zeggen dat er ook een doorgang is om Jezus wil. Geef, Heere God, daarom dat we ook vanuit hier een boodschap mogen doorgeven aan anderen die we onderweg tegenkomen, die op onze weg wordt geplaatst, tot troost en bemoediging, als ze vragen naar onze nieuwe kleren. Waar we die gehaald hebben. Want daar zijn we vaak nieuwsgierig naar. En dat we dan die ene naam mogen doorgeven van de Heer Jezus Christus. Of zoals Elisa heette, God is redder. Ook als we die periode in het kerkelijk jaar weer te binnen gaan met de adventstijd, ziende op hem die gekomen is en komt om te redden de reddelozen. Heere God, we bidden u, ontferm u zo over een ieder onzer en laat uw woord zijn loop hebben. Uw erfenis uitgedeeld mogen worden tot in de verste verte toe. Wil gedenken degenen die ziek zijn, thuis of in de diverse zorginstellingen. We bidden u voor Dirk van Inge, voor Carola van der Brink, voor Doreen Uyl en meneer Hommerson. Gedenk hen, ieder in hun persoonlijke situatie. We danken u dat mevrouw Gravendeel weer mocht thuiskomen. En we willen u vragen, zorg voor ieder die mankerende is, tijdelijk of chronisch, dat ze toch mogen bouwen op u, de hemelse heelmeester, die niet loslaat wat u begonnen bent. Heere God, we bidden u voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag, als ons buigen over de vacatures die er zijn, komen binnen de kerkenraad, geef dat deze weer spoedig vervuld mogen worden. We bidden u voor onze gaven die we mogen geven. Vanmorgen in het bijzonder voor de nood die er is, heel ver bij ons vandaan, maar zo dichtbij op onze beeldbuis en in de krant voor de Filipijnen. Geef, Heere God, dat ook daar mensen worden geholpen. Dat ook daar mensen worden getroost en bemoedigd. Dat ook daar mensen merken er niet alleen voor te staan. We bidden u, ook als we blij mogen zijn met de blijde, voor Marianne en Jorik die elkaar in de afgelopen week het ja-woord mochten geven. Ga met hen mee, ook in Ede. Ontferm u over hen en allen om hen heen. Heere God, zo bidden we u ook, laat uw woord zijn loop hebben. Niet alleen op zondagmorgen, zondagavond, maar ook op maandag weer en dinsdag. Al de dagen van ons leven. We kunnen niet zonder. Laat het een jas zijn die ons niet te nauw of te ruim zit, maar die ons past. Jong en oud. Zodat we mogen merken dat u er bent die ons omgeeft en om ons geeft. En dat in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave geven. In de collecte van de diakenen voor hulp aan de Filipijnen. U kent de nood. Tweede collecte voor de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Psalm 116, de versen 3, 4 en 5. O Heer, och wie het mijn ziel door u gered, de eenvoudige wil God steeds schade slaan. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 3, 4 en 5 van Psalm 116. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.